de tekst voor deze morgenuren, waarbij wij een ogenblik hopen stil te staan, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 5e hoofdstuk, het 41ste vers. Marcus 5, vers 41. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar: Talita kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Tot zover. Schrijven wij hierboven: doden worden opgewekt. En overdenk in de eerste plaats droefenis en verwachting. In de tweede plaats bestrijding en bemoediging. In de derde plaats verachting en verlossing. Doden worden opgewekt. In de eerste plaats droefenis en verwachting. In de tweede plaats bestrijding en bemoediging. In de derde plaats verachting en verlossing. Gemeente, wij hebben het verband van deze geschiedenis van het dochtertje van Jairus, maar ook niet minder de geschiedenis van Jairus zelf, boven alles de geschiedenis van het heilrijke evangelie God samengevat in het 41ste vers, waar de Heer een krachtig werk betoont in de opwekking van het dode kind. En toch willen wij met elkander wel op het verband letten en de geschiedenis ook in haar verband met elkander overdenken. Het is in de tijd ongeveer dat de Heer Jezus heen gegaan is naar het land van Decapolis. Dat de bezetene heen gegaan is naar het land van Decapolis, de man uit het land der Gadareden die door de Heer genezen was. Het is ook in de tijd dat de Heer Jezus sprak dat nieuwe wijn niet in oude lederzakken past, want zij zou de zakken doen besten. In die tijd is het dat de Heer Jezus weer is overgevaren naar de andere zijde in de richting van Capernaum. En in deze stad, Capernaum zeer waarschijnlijk, daar woont een overste wiens naam was Jairus. Hij was een oudste, een overste van de synagogen. Zo was het ook bij de Joden gebruikelijk dat daartoe ene verkoren werd van ouderdom en die ook een goede naam had, die het opzicht had in de synagoge over de gang van zaken, die vroeg of aanwees wie er uit de heilige rol zou lezen en die de hele dienst in de synagoge eigenlijk begeleidde met zijn op- en met zijn toezicht. En het is wel opmerkelijk in deze geschiedenis dat daar velen zich spottend hebben afgevraagd, geloven ook enige van de oversten in hem, of van de fariseeën of van de schriftgeleerden, dat hoewel dat in het evangelie wel uitkomt, dat er weinigen waren die van de oversten die in hem geloofden, omdat ze nog verder van het koninkrijk Gods af waren dan hoeren en tollenaren. Doch aan de andere zijde openbaart ons het evangelie dat de Heere ook niet in de weg stond om oversten te trekken uit de duisternis tot zijn licht. Het is een hele vernedering voor een overste van de synagoge, om die zich misschien lang bedekt heeft gehouden om de vrezen der Joden en de vooraanzitting die hij innam, om uit te gaan door de nood gedreven tot die enige borg en middelaar in wie geen gedaante of heerlijkheid was en die door de oversten veracht werd en door de oversten werd miskend. Daarom zegt de Heilige Geest: en ziet, er kwam een overste, een van de oversten der synagoge, met name Jairus, als hij daar in de omgeving van de zee, in de landpalen van Capernaum, zijn woord spreekt. Dan zegt de Heilige Geest en ziet. Het is alsof hij zeggen wil, er zijn duizenden mensen om hem heen. Om hem te verzoeken. Om hem te bewonderen. Om tekenen van hem te zien. Om zijn brood te eten. Fariseërs om hem te verstrikken. Maar als er bij de Heer Jezus waarachtig een ziel door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, dan is het een wonder. Dan is het een wonder van God waarvan de Heilige Geest zegt en ziet. Dat is eigenlijk in die zin nog veel belangrijker dan die grote schare die om hem heen is. Dat is in de kerk van nu ook zo. Het wonder is niet of er 1000 mensen zijn, of 10, of 2000, of nog veel meer. Maar het wonder is eigenlijk of er 1 bij mag zijn waarvan de Heilige Geest zegt en ziet. Er kwam 1 van de oversten der synagoge, die door de Heer Jezus zelf, door de Vader zelf getrokken wordt. Uit zijn overste zijn, uit zijn synagoge, om tot de levende tempel, want dat is Christus, om daar te komen met schuld en dank en brandofferen. Ach, wat zijn wij dan blind? Wat zijn wij dan menigmaal blind? Wat kijken wij altijd over het hoofd wat God doet? En we zien wat mensen en wat wij doen. Wij zijn mensen van de grote massa, van de bewogenheid, van de ontroering, van het massale gezang. Maar God is een God, wiens ogen overal doorheen zien, en het gaat hem om de ellende. Daarom staat hier geen bekeringsgeschiedenis geschreven, want de Heilige Geest weet wel dat wij het zo goed weten, hoe het moet. En hoe het zal. Maar er staat zuiver en ziet. Er kwam 1 van de overste der synagogen. Gij kunt zeggen in uw hart. Die man die werd getrokken. Dat is zeker zo. Maar daar had die man geen benul van. Voor die man was het nood. En als er nood is, dan is er geen redenering meer. Dan is er ook geen praten meer. Ja, hoe is dit en hoe is dat? Maar dan zal die toch wel dit. Dat houdt dan op. O geliefde, ik zeg het u, en ik heb het u al meerdere malen gezegd, als de nood en als de dood over ons komt, dan ontdekken wij pas wat een ingewikkelde, eigenwillige godsdienst wij erop nahouden. En dat het allemaal niet ter zake doet bij God. En dat het waarachtige heil en leven in een enkel woord is samen te vatten. Gans hulpeloos tot hem gedreven, zal hij ten redder zijn. Het ganse evangelie des Heeren. Ach ja, het is een grote les. Jammer dat we het pas leren vaak als het te laat is, dat onze buurman er geen profijt meer van heeft, als we sterven. Dat daar dat pak van onze godsdienst, van onze schouders afvalt. En dat hij de ontdekking doet. Ach nee, hij heeft veel gepraat, veel gedacht, veel gelezen. Misschien nog wel veel geschreven. Maar het eenvoudige werk God in het hart. En ziet, er kwam 1 van de oversten der synagogen. Dat is een wonder, zegt de Heilige Geest. Je zou haast kunnen zeggen, het is een wonder als er 1 van de oversten van de kerk bekeerd wordt. Als er 1 van die grote pausen en overpriesters, die denken dat ze de sleutel in eigen handen hebben van de hemel en van de hel, als er zo 1 van zijn troon afgestoten wordt en in het slijk terecht komt aan zijn voeten, dat geldt nu nog. Dat geldt nu nog. Nu mag er ook wel bijgezet worden en ziet, er kwam een overste van de synagoge. Dan mag er wel bij staan en ziet, merk op mijn ziel, hoe wonderlijk groot dat de Heeren is. Dat 1 die andere leert, die de gang van het werk uitkomt te maken in de synagoge. die zegt hoe het moet, die anderen aanwijst die dit en dat moeten doen, wie er moeten lezen en wie er moeten spreken en wie er moeten bidden, en wie er in mag en wie eruit moet blijven. Dat is wel een groot wonder, als zo een eruit getrokken wordt, om aan de voeten van de enige profeet neder te mogen buigen. O, de praktijk van het leven en de theorie. Wat ligt dat alles toch een eind in uit elkaar. Wat zijn er dan toch een pauze in de harten, in onze harten. Wat zit een mens staat dan toch op zijn ingebeelde troon. Het zij in een ingebeelde aangemeten nederigheid. Of in een aangemeten hoogheid. Maar wat is die toch van zijn plaats af, die mens. En dat hij nou niet op zijn plaats te krijgen is alleen door de Heere, die er alles voor kan gebruiken. Dood en leven, voorspoed en tegenspoed. Maar als het er één is van dat geestelijk Sion, dan zullen ze aankomen tot de Heere en zijn gerechtigheid. Ja, het dominee kan het aardig zeggen. Er kwam een overste van de synagoge. En die kwam tot die verachte. Hij had genoemd Jairus. Zo wordt hij genoemd. Kan wel aardig praten erover. Maar zelf personeel in ons, in mijn hart. En van de prediker, welke prediker van het woord. Is het zulke vermaning en een waarschuwing dat we daar wat anderen kunnen leren. Zelf niet geleerd zouden zijn. Is het zo'n vermaning om voor ogen te houden. Ja, in het harte te mogen ontvangen. Dat het een groot wonder is. Als we aan zijn voeten mogen komen. Om van hem de wegen te leren. Maar daarom heette die ook Jairus. Dat betekent verlichten. Ik wil niet zeggen dat die namen nou altijd maar vergeestelijk kunnen worden. Zo bedoel ik het niet. Maar toch de stad. Dat hij genaamd was Jairus. Dus de Heilige Geest heeft het toch goed gedacht om zijn naam te noemen. Ook al komt hij dan verder niet zozeer in de Bijbel meer voor. Als in deze geschiedenis voornamelijk. Dan wil het ons toch wel iets doen denken eigenlijk. Met name Jairus, dat de Heilige Geest is wil. Dat die man die zo in donker loopt eigenlijk. Die op zo'n duistere weg is. Dat hij Jairus heeft, de verlichte. Zo is het in het geestelijke leven. Waar waarachtige nood is. Waar de dood voor ogen is. Waar het liefste wat wij op aarde bezitten van ons gescheurd wordt. Waar we deswegen verdrietig zijn en verslagen. Waar we van onze hoge troon afgetrokken zijn door de omstandigheden. Waar de droefenis diep in het harte insnijdt. Ach, welke ziel heeft daar erg in? Dat verlichting is. Dat verlichting des geestes is. Dat bekendmaking is met onszelf. Met onze armoedigheid. Met onze ellendigheid. Met ons, wie redt zijn ziel van het graf. Ai, help ons als tevoren. Droefenis en verwachting. Dat is onze eerste gedachte. Hij kwam, deze Jairus, deze verlichte, maar het was maar donker bij hem. Het was maar bedroefd bij hem. Want toen hij van huis ging, toen was zijn dochtertje net in het laatste stadium van de stervende. Hij zag de dood reeds getekend op haar gezicht. Daarom zegt een ander evangelist dat Jairus zei, ze is reeds gestorven. En dat wil ons eigenlijk dit zeggen, dat is niet met elkaar in tegenspraak. Maar hij ging weg toen ze in de laatste doodstrijd lag. Toen de ogen groot open waren en aan het breken waren. Toen de adem zo hoog opkwam. Toen ging Jairus weg, toen kon ik niet langer meer uithouden. Toen kwam er iets in de herinnering, wat we allemaal zo goed weten. Dat er één is wiens naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Toen werd hij door de nood in haar toegetrokken dat er een God is waarvan de kerk zong. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Kunnen we zo mooi zingen. Maar we geloven er zo weinig van. O, daar bewandelt de Heer nu wegen toe, die wij niet geweten hebben en paden die wij niet gekend hebben. Om zijn waarachtig woord in het hart af te drukken, dat het zo is zoals hij gezegd heeft. Geen twijfel dat hij door nood en dood, ja door alles heen, Jezus is, bevrijder, ruimtemaker, de doodvernieler. Hij is bedroefd, die man. Hij heeft genoeg van hem gehoord, van de Heere Jezus. Misschien is het zijn eerste na geweest om ook naar hem toe te gaan. De Heere Jezus heeft Capernaum ook wel vervloekt. Tot de hel toe zou het vernederd worden. Maar er zijn er ook wel behouden uit Capernaum geworden. Jairus zal weer wel wat op de achtergrond gehouden hebben. De Heere Jezus die is al in de ban gedaan. Straks zullen ze hem ook nog in de ban doen. Valt niet mee voor een overste. Valt niet mee voor een prediker die hoog van de toren geblazen is 30 jaar lang. Om te bekennen dat hij een grote dwaas is. En dat hij nooit wat goeds gedaan heeft. En dat hij alleen maar ene weg weet. De toevlucht onder zijn vleugel. Ach ja, dat valt voor geen één mens mee. Het is puur onmogelijk. Het is zo onmogelijk om naar hem toe te gaan. Om zijn smaadheid te dragen. Buiten de legerplaats. Om ook deel uit te maken van die verachten. Die reeds bedreigd zijn door de kerkelijke overheden. Met de ban en met de afsnijding uit de kerk Israël. Maar de Heer heeft het oog op hem geslagen. En al ben je dan, al zit je boven in het college. Al ben je de hoogste instantie en paus die er is. Dan baat het niet. Het is zo verdrietig geworden in het huis van Jairus. Hij had een dochtertje van 12 jaar oud. In het oosten was dat ouder als nu. Nu is ook iemand van 12 jaar oud, verstaan we wel. Maar in het oosten 12 jaar, dan was je bijna volwassen. 13, 14, 15 jaar. Dan werd er reeds ten huwelijk gegeven menigmaal. Een meisje. Het is zijn enig kind. Een enige dochter. Het is zijn alles. Zijn liefste kind. Ach ja. Ja, Iris is bedroefd. Je zou zo zeggen, de klappen brengen er mens niet. Dat is zeker waar. De slagen en de kastijdingen brengen er een mens niet. Maar in Gods hand brengt alles er een mens. Alles. Als God het ook in zijn hand aanwendt, dan gebruikt hij wel kastijding. Voorspoed, tegenspoed. Ziekte, krankheid, alles kan God gebruiken. Wij kunnen het niet gebruiken, maar de Heere wel. Het is wel heel erg. In het huis van Jairus, deze overste van de synagoge. Het baat hem ook niet. Het heeft niet zoveel geholpen dat hij zo trouw de rollen aangegeven en geopend heeft. En dat hij zo meegeleefd heeft. En dat hij ook al heel wat weet van de wet en van God. Het baat niet. De dood gaat door in zijn gezin ook. Kinderen kunnen ook sterven. En zo wordt zijn kind ernstig ziek. Wat kind gescheeld heeft, staat er niet bij. Soms zou je denken, zou het kind iets gehad hebben, dat het niet meer heeft gegeten. Uitgeteerd. Dat het keeltje dicht geregen is. Je zou het wel zeggen, want de Heer Jezus, die zegt straks, geef haar te eten. Dat wijst erop dat ze lange tijd niet gegeten heeft. Voor zijn ogen is steeds minder geworden. Steeds minder is het geworden met zijn kind. En daarom is hij bedroefd. Zie je dat de Heere alles gebruiken kan. Wij kunnen niets gebruiken. Die droefenis kan de Heere ook gebruiken. Kunnen wij wel zeggen, ja, maar dat gaat maar om een gewoon kind. Dat gaat maar over een natuurlijke zaak. Doktoren in de theologie, die schrijven ook altijd zo. Zeggen, ja, pas wel op, dit is een natuurlijke zaak. Zo wordt er vaak over gesproken. Maar ze wisten het niet. O, God is een God van woord en van daad. Hij kan in het alledaagse leven, door alledaagse dingen, de mens op zijn plaats brengen. Dat kan de Heer. Het eenvoudigste kan de Heer gebruiken. En nou is hij bedroefd geworden, die man. Hij had wel graag eens naar de Heer Jezus toegegaan, om van hem te horen. Maar ja, wat zou de naspraak van velen zijn? Is Jairus ook onder die Galileërs? Is hij ook onder zijn discipelen? Alles kwijt, baan kwijt, betrekking kwijt, geen overste meer, geen eer, niets meer. Daarom is hij thuis gebleven. Maar de Heer Jezus wil ellendigen die hij uitverkoren heeft, wil hij dat ze tot hem zullen komen. Want ze zijn in de handpalmen Gods gegraveerd. Daarom zullen ze komen. De murmureerders zullen de lering aannemen. Dat is het onverbrekelijke machtwoord van het welbehagen van God. Daarom wordt hij bedroefd. De Heer plaagt en bedroeft de mensenkinderen. Niet van harte. Maar hij bedroeft ze tot hun zaligheid. Hij bedroeft ze om ze te verblijden. En nou kan hij het niet langer uithouden. Lang heeft hij op zijn tanden gebeten. Lang heeft hij gehoopt dat het gebed der gemeente het kind er weer op zou helpen misschien. Ach ja, menigmaal heeft hij ook aan de man die het woord voerde in de synagoge gevraagd om nog eens aan zijn kind te denken. Maar het hielp niet. Ze is toch stervende geworden. En nu gaat hij daaruit door droefenis, door ellende gedreven, zijn enig bezit. Nu komt hem in herinnering dat er een Jezus is, waarvan die al veel meer gehoord heeft, maar waar die niet toe kan komen. Dat er een Heer Jezus is, geliefde, dat weten wij alle wel. Dat hij leeft en aan de rechterhand Gods des Vaders is, dat weten wij ook wel. Dat hebben wij gehoord uit het heilige blad. Maar dat hij nu ellende gered, dat komen wij aan de weet. In ellende, in duisternis en in donkerheid. Waar hij onze wankelende gang richt. Waar hij ons bij de hand gerijdt. Waar alles het zij uiterlijk of innerlijk in het honderd gelopen is. En op een doodlopende weg zijn. Daar behaagt het die lieve geest om in het hart in te werpen. Dat er ene is. We zijn hem niet waardig en we hebben het niet verdiend. Maar er is er één van de hemel geopenbaard. Die ellendelingen, die verlamden en blinden en helaas en bezeteren, heiligen en reinigen kan en redden kan. Ja, die door de dood gegrepen is, die kan hij teruggrijpen en ze rukken uit die kaken. Ach, daar komt nou net onze ellende openbaar. Daar komt onze armoedigheid openbaar. Dat we wel over de Heer Jezus kunnen praten. En hem wel aan kunnen commanderen aan een ander. Dat hij de weg toch wel weet. Ach ja, de weg is ons gewezen. Maar wij kunnen die weg zo niet bewandelen. Die wandelen. Zolang er nog één strohalm is. Zolang er nog één medicijn is wat ons helpt. Ach. Maar de Heere weet zijn doel wel te bereiken. Daarom, ja, Iris ziet het niet. Maar dat de Heere van verre het al gezien heeft. Kind, doe je ogen maar dicht. Want vader moet tot mij komen. Daarom, ja, Iris is bedroefd geworden. Alle hoogheid is eraf. En als hij hem ziet, dan spuwt hij niet. Dan slaat hij niet, dan schuilt hij niet. Maar dan valt hij aan zijn voeten. Want diep in zijn hart, dat is nou het kenmerk. De godsdienst kan dat niet hebben van een arme zondaar, dat er nog verwachting is. Die zegt, dat moet eraan. De godsdienst die zegt, ja, maar als er nog diep, nee. Droefenis en verwachting. Want waarom ging die? Waarom valt hij aan zijn voeten? Indien hij wilde. Hij is verlicht, ja, Iris. Zonder dat hij het weet, en terwijl hij in duisternis is, hij is verlicht. Zonder dat hij het weet. maar hij verwacht iets. Hoewel onwaardig, maar hij weet dat hij het doen kan. Dat hij zo machtig is. Dat is innerlijk iets dat die lieve geest in zijn hart werkt. O Heere Jezus, als u het wilt, gij kunt het. Gij zijt sterker dan het geweld der wateren, die door uw almacht, paal en perk worden gesteld. Geen twijfel aan. Maar het is niet waardig, het is niet verdiend. Het is niet omdat we volgelingen van de Heer Jezus zijn, omdat we zo christelijk zijn. En omdat dat zo is, en in de praktijk door zulke een ziel ingeleefd wordt, daarom zegt hij niet, zou je nu niet eens een keer bij mij komen, maar hij valt aan zijn voeten in het stof neer. Die in het stof lag neergebogen. De overste. Dat staat zo in ter contrarie eigenlijk, hè? Een overste. En aan zijn voeten. Ach ja, de nood is in het hart gekomen, de droefenis. En de verwachting. Hij gaat nu niet meer naar fariseeën en schriftgeleerden. Dan voelt de ziel het wel, dan baast het niet meer tot welke paus hij ook de toevlucht neemt. Je hoeft niemand meer te huren om te bidden. Het baart niet. Hij hoeft nu ook niet naar Caiaphas te gaan of naar Annas om hem te helpen. Nee, er blijft maar één weg over. Dat is de Heer Jezus Christus. En hij valt voor hem neer. Wie denkt er niet aan het vet? Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het is een grote genade als een vorst mag buigen. Als een overste mag vallen aan zijn voeten. Dat geeft te kennen dat de hoogheid de doodsteek kreeg. Dat geeft te kennen dat we ons schip niet meer kunnen besturen. Dat geeft te kennen dat we voor God een hoop vuil geworden zijn in onszelf. Die aan zijn voeten ter aarde nederligt. Of hij zich wilde ontfermen. Verwachting. Ziel, als gij verwachting hebt op den Heere, al is het in alle droefenis. Laat het u door niets en niemand afnemen. Nee, door geen enkele godsdienstige mens. Hij viel die man, ja hier is aan zijn voeten. De Heere geeft toch niet alleen de droefenis. Maar hij geeft ook de verwachting in het hart dat hij het kan. Mocht dat nou de achtergrond is wezen dat we zo bij elkaar zitten. Dat weet de Heer alleen. Wij hebben elkander het woord voor te houden en het evangelie. Maar verwachting dat de Heer het doen kan. Vanmorgen. Overmorgen. Al was het in de uren van onze dood. Hij kan het doen. Hij kan het doen. Zo valt hij aan zijn voeten. Dat is de weg. De weg van alle vlees die door de Heere uitverkoren werd om te naderen aan zijn voeten. In de waarachtige vernedering des harten, waar alle hoogheid verdwenen is, droefenis en verwachting. Is het niet een veel voorkomende ervaring in de harten van in zichzelf ellendigen? Die in duisternis wandelen en wiens naam door de geest genoemd wordt, Jairus, verlichten. Aan de ene kant niet anders dan dood en bederf voor ogen. Het in het huis niet meer uit kunnen houden, de waar we wonen, omdat de dood rondwaart. Droefenis deswegen en benauwdheid. En de dood die ons aanstaat met grote ogen. En toch. Ook verwachting diep in het hart. En een uitgaan op de wegen waar hij zich begeeft. Een uitgaan tot hem. Ach Heer, wil gij u ontfermen over zo ene? Dat is groot. Zo is vaak het hele leven droef. En toch verwachting. O, indien ik niet had geloofd, zegt de kerk, indien ik dat ik het goede des Heren zou zien, in het land der levenden, ik ware vergaan. De stille verwachting die de zondag geen naam kan geven, houdt hem op de been. Versterkt hem innerlijk met kracht in de inwendige mens. Wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Stort voor hem uit, zing de dichter uw ganse hart. Hij is een toevlucht te alle tijden. Ja, je moet alles ophouden. Geen overpriester kan meer helpen, geen ene paus kan meer helpen. Zo drijft de Heer Jezus nu in de armoede. Zo drijft hij in de droefenis. En in de onmacht om te leren. Het is vruchteloos waar men zich mee verleidt. Vest op prinsen, geen betrouwen. En hij bad hem zeer. Hij bad hem zeer. Ja. Ja, ze zeggen wel eens nood leert bidden. Maar de Heilige Geest leert bidden. En die gebruikt hier ook de nood. En die bad hem zeer. Het grondwoord wil hier eigenlijk zeggen. Hij spoorde de Heer Jezus aan. Hij bad, hij weent en hij smeekt hem. Hij bad hem op verschillende wijze, staat er eigenlijk. Hij weet geen woorden te bedenken om het te zeggen. Ach, Heere, ach, help mij. Kom toch, blijf niet hier. Ga met mij. Ik ben in nood. Mijn dochtertje is in haar uiterste. Daar ziet ge, het is geloof. Het is geloof in het hart gewerkt, al is het klein geloof. Dat doet er niet toe. De hoofdman die zei, spreek echt één woord en uw knecht is genezen. Maar hij zegt, ach Heere, kom in mijn huis. Ze is in haar uiterst, ik bid u. Leg uw hand op haar, want dat een woord genoeg zou zijn. Het is toch ook niet te geloven ook. Het is toch niet te geloven. Spreek slechts een woord. Ik heb zo groot geloof in Israël niet gevonden. Maar dit telt net zo goed mee. Dat doet er niet meer toe. Of wil iemand een kruimeltje of een volle tarwekorrel mag beoefenen van dat geloof. Maar hij gaat tot hem uit in droefenis. Mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt. Uw handen. Milde handen. Vriendelijk oog. Opdat ze behouden worden en ze zal leven. Hij herkent hem als de machtige. Die macht heeft om in de duisternis het licht te doen schijnen. Om de dood te vernietigen tot overwinning. Gebed, ja. Gebed. Och ja. Het is deze keer niet zo dat hij eigenlijk zegt, dat is ons werk. Dat is onze. Hoef je niet net te doen of hij het niet begrijpt. Maar dat is onze. Hebben we nou al gebeden? Of, ja, natuurlijk hebben we het al gebeden. Jazeker, we hebben al gebeden hoor. Ja, zo is het bij ons. Dat is nou ons werk. Maar hier, en hij bad hem zeer, zeggende, mijn dochter in zijn uiterste, ik bid u. Dat wil dit zeggen, oh, hij probeert alles. Hij probeert alles. Hij doet het op allerlei wijze, zegt het grondwoord. Hij knielt. Hij pakt de Heer Jezus om zijn voeten vast. Hij ziet smeken naar hem op. Tranen biggelen langs zijn wangen. Hij roept, hij schreeuwt. Heer, ontferm u mijne, als de nood komt. Als mijn kind, als uw kind ligt te sterven. Als wat ons lief en dierbaar is van ons wordt weggenomen. Of als het onszelf geldt. Ach ja, dan houdt het formulierachtig en het vormelijke houdt op. Ach, dan komt de werkelijkheid, dan is het niet allemaal meer zo gepast. Dan is het een schreeuwen, roepen, een bidden, een smeken. Ach, dan is het Heer Jezus. Zeg gij, komt gij. Verwachting. Ja, ja. Hij bidt, omdat hij verwacht. Hij verwacht, omdat hij bidt. Daar komt iets uit van alle heiligs geloof. Duisternis in ons. Dood en droefenis. Maar bij hem zijn de uitkomsten zelfs tegen de dood. Laat iemand dan zeggen, dat is een klein geloof. Maar hij heeft de handen van de Heer Jezus nodig. Hij heeft de aanwezigheid van de koning nodig. Het is groot en het is trouw. Het is een genade van God om op die weg te mogen wandelen. En de Heer die gaat mee ook. Wat ziet de Heer Jezus daarin? De Heer ziet erin. Vader, ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. Ik ben gekomen om zalig te maken dat verloren was. Ik ben gekomen om mijn handen uit te breiden tot een verloren geslacht in zichzelf. De Heer Jezus die gaat mee. En een grote schare gaat met hem en die dringen om hem heen. Maar de Heer houdt die man in het oog. Hij gaat met hem. De Heer Jezus, ja, je zou haast zeggen, hij geneest en hij redt er liever één van de dood. En hij bekeert een vader en een moeder tot hem. Dan dat hij een reden spreekt tot 10.000 mensen die hem verdringen. Want dat woordje verdringen, daarin zit iets pijnlijks. Daar zit de ruwheid in en de oneerbiedigheid. Daar zit het lage platvloers in van ons kerkmensen. En zij verdrongen hem. Ze vielen niet voor hem neder. Maar ze waren enthousiast, ze waren aangeraakt door iets van de volksgeest. Om wat te zien en wat te horen en wat mee te maken, om wat te beleven. En zij verdrongen hem. Oh, je zou haast zeggen, er is voor een waarachtige arme tobber geen plaats meer. Vanwege de schare die zich rondom hem verdringt. Maar de Heer gaat mee. Gaat wel langzaam, maar hij gaat mee met deze man. Ach, zou hij niet medegaan die gekomen is. Niet om de wereld te veroordelen en te verderven, maar om te behouden. En dan onze tweede gedachte. Daar komt de bestrijding en de bemoediging. Bestrijding en bemoediging. Wat gebeurt daar? Die geschiedenis kan ik u natuurlijk niet noemen. Als de Heer wil, wie weet nog eens een keertje. Maar dan gebeurt daar iets dwars door al die opeengepakte mensen. Wringt en kruipt een vrouw. Wringt en kruipt er naartoe. Naar de Heer Jezus. En ook een ongelukkige. Ook één ongelukkige vrouw. Die een ziekte heeft. Die alles vermedicineerd heeft. En ze hijgt naar hem om hem aan te raken. Ook zij is begiftigd met een waarachtig geloof. Midden in de nood. Midden in de ziekte. Hij kan en wil. Ja, ik geloof dat die vrouw gedacht is. Hij zal in nood. Zelfs in het naderen van de dood volkomen de uitkomst geven. Want ze zei, als ik de zoon zijn kleed maar aan mag raken. Dat doet ze. Maar dan komt er een oponthoud. En ja, hier is die elke keer angstig omkijkt. Die de mensen opzij dringt en zegt, vooruit, laat ons door. Alsjeblieft, mensen opzij. Mijn kind is zo ziek. Mijn kind sterft nog. Als die omkijkt, dan blijft de Heer Jezus staan. Want de Heer op weg om te redden. Hij raapt er nog meer op die in het stof lagen neergebogen. Ellendige. O geliefde, wat is het evangelie heilrijk voor arme ellendigen. Wat is het evangelie toch een blijde boodschap. Waarachtig blijde hoeven wij niet aan te pas te komen. Om het in ons vat te gieten. Om het licht of zwaar te maken. Daar komen we helemaal niet bij te pas. Het evangelie is een blijde boodschap. Maar er zijn geen arme en ellendige zondaren. Het zit niet in het evangelie, maar het zit in ons. Daarom komt het. Maar wat is het evangelie toch blijdschap en vrede. Wat is er toch een ingewand des vaders in van barmhartigheid. Wat kan dat het hart van een arme zondaar bemoedigen en vertroosten. O, dat dierbare evangelie. Waarin God bemoeienissen wil hebben. Met lage ellendige in zichzelf. Die hij trekt uit de duisternis tot zijn licht. Daarom wil de Heer Jezus er niet bij laten. Hij staat stil. Ja. Dan is het nog een hele genade om daar niet boos te worden. En om dan niet te zeggen. Mijn geval is belangrijker. Die vrouw die is al zoveel jaar ziek. Maar dat dochtertje dat had het doodsgorgel al in haar keeltje toen hij wegging. Dat is belangrijker. En daar komt de duivel ook weer op af natuurlijk. Dat kunt ge verstaan. Die zegt, die had nog wel even kunnen wachten, die vrouw. Die had nou gelijk niet dood geweest. Die hebben al zo lang gedochterd. Ach ja. Daar komt de bestrijding. Of we zouden het ook de beproeving kunnen noemen van het geloof die veel kostelijker is dan van het goud. De Heer beproeft altijd zijn eigen werk. Ach ja. En als hij ziet dat wij bezwijken, dan roept hij ons een troostwoord toe. Maar u beproeft zijn eigen werk. Dan valt nog niet mee om blij te zijn. Met een vrouw die genezen en gered is. Als je denkt dat jouw eigen geval belangrijker is. Dan valt het niet mee om op te springen van vreugde. Dat een dochter Abrahams die 12 jaar ziek geweest is. En alles ten koste gelegd had en geen baat gevonden. Dat die nu genezen. En dat de Heer het ervoor stilhoudt. Ach, dat is die wonderlijke gang van de meerdere Jozef. Die dierbare persoon. Hij staat stil. Hij wil ze niet alleen genezing, maar hij wil ze ook zijn woord geven. Zijn woord wil hij geven aan deze vrouw. Hij wil haar zijn stem doen horen. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Ge zijt genezen van deze uw kwaal. Zij moet predikster worden van zijn gerechtigheid. Daarom spreekt de Heer haar nog een ogenblik toe. Van een bestrijding. Van een bestrijding komt erop af. Hij dat oponthoudt op de weg, die laatste minuten, die net beslissend kunnen zijn. Zo denken wij nu, geliefde. Zo komt de vorst der duisternis aan te pas en die zegt, als echt werk was, dan zou de Heer nu al wat gedaan hebben. Want nu ben je toch zo ongelukkig dat je tegen de Heer zegt, Heer, ik kan het niet meer, ik wil het niet, ik heb het niet, ik vermag niet. Ik kan het schip van mijn leven niet in het rechte spoor houden. Ik beken aan u mijn zonde en ongerechtigheden. Ach, wil u het van me overnemen? En de Heer laat je ermee zitten. In de waanzin. En het komt de duivel en die zegt, nou zie je wel, het is niet echt. Je bent niet ellendig genoeg, je bent niet zondaar genoeg, je bidt niet hard genoeg, je doet dit niet hard genoeg. O, zo komt de vorst der duisternis alles maar bestrijden. Bestrijden. Daar komt nog een grote klap overheen. Alsof het zo wezen moet. De mensen zouden zeggen dat de duivel ermee speelt. Terwijl de Heere Jezus weer zich klaarmaakt om hem te volgen. Nee, nee. Terwijl hij nog sprak, die vrouw dringt zich daar al heen. De knechten naar binnen.